Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom deze dienst op de tweede advent. In deze dienst, waarin dominee Sietsma van Oeveren voor zal gaan, vieren we het heilige avondmaal. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is vandaag broeder Ime van der Veen. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar familie Ime en Sandra van der Veen, als groet van de gemeente en dank dat Ime vandaag op Sandra haar verjaardag bij ons het orgelspel wil verzorgen. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met deze dag. De kerkenraad verzoekt u vriendelijk om iedere zondag de richtlijnen van het RIVM voor, tijdens en na de dienst na te leven. Alvast bedankt voor uw medewerking. Volgende week zondag is de dienst om 10:00 en hierin hoopt dominee Dalma van der Molen uit Leek voor te gaan. Hij komt, onze koning. Hij maakt bij ons woning. In onze armoe en gebrokenheid, kind ons gegeven, vrede van ons leven. Uw naam zij hoog geprezen in eeuwigheid. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 31, vers 15.
Goedemorgen gemeente, fijn dat we hier met zoveel mogen zijn, dat we het ook nog vertrouwd kunnen doen, dat we het heilig avondmaal mogen vieren. En we willen nu in een persoonlijk stilgebed de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Die de wereld en uw en jouw leven draagt in de holte van zijn hand. Van God de Zoon die zelfs dwars door de dood heen ons is trouw gebleven. En van God de Heilige Geest die het vernieuwende werk dat hij in ons begonnen is zal voltooien. Amen. Zullen we het a cappella doen? Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginnen, nu en eeuwen, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. We willen ons nu verootmoedigen voor de Heere onze God en daartoe lees ik u het eerste gedeelte uit het formulier. We mogen straks bij elkaar het avondmaal vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof. Maar daarvoor moeten we onszelf wel eerst onderzoeken. En dat betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover mijn God en mijn naaste heb begaan? En heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. En wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Daar mag je zeker van zijn. Zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en die zich niet wil bekeren, neem straks geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. En dan mogen we ook weten van Gods genade als wij begeren naar hem te luisteren en volgens zijn geboden te leven. En dan schrijft de apostel Paulus in 2 Korinthe 8 vers 9, want u kent de genade van de Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Zingen we nu van gezang 127, het zevende vers. U schenkt met volle handen die zelf de armoed draagt. En ik mag u nu de leefregels meegeven uit 1 Petrus 4. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verheugen. Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Wees daarom bezonnen en nuchter in uw gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde jegens elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. En laat ieder de andere dienen met de genadegaven, zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand die dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt, door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen. En dat mogen we beantwoorden met het zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Willen we nu, voor we Gods woord openen om dat te overdenken, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daar mogen we om vragen, ook hier vanmorgen, als we uw woord willen openen. En dat kunnen we niet alleen, dat hebben we u bij nodig. Dat u zelf met uw geest ook in ons komt wonen en werken, zodat uw woord ook werkelijk tot ons mag doordringen. Zodat we er wat aan hebben en er wat mee kunnen doen, ook in de week die voor ons ligt. Heer, dank u wel dat u ons op deze zondag hier een moment geeft dat we bij elkaar mogen komen. Maar vooral dat we samen mogen komen in uw naam. Dat we u de lofzang mogen zingen. Dank u wel daarvoor. Heren, wilt u het zo ook zegenen, deze dienst? Wilt u ook zijn met degenen die hier niet konden, wilden zijn of niet durfden zijn in deze tijd? Wil u bidden voor hen die met ons verbonden zijn? Misschien wel heel toevallig dat ze hierop klikten. Heer, geef dat uw woord bij mensen mag binnenkomen. En dan niet alleen via deze dienst, maar via al die diensten waarin uw naam groot gemaakt wordt, waarin uw woord wordt uitgelegd, waarin mensen u mogen leren kennen. Heer, laat het tot een zegen mogen zijn. Dat bidden we. Kom met uw geest in ons midden. Amen. In de nieuwe kandelaar die u straks krijgt uitgereikt, staat een stukje over Maria. En vanmorgen willen we het hebben over de man van Maria, Jozef. Eigenlijk is er veel minder over hem bekend. En ik lees u een klein gedeelte uit Matteüs 1, het geslachtsregister. 1, 2, 6, 16 en 17. En daarna vers 18 tot en met 25. Matteüs 1 vanaf 1. En zingen we daarna van Psalm 98, het tweede vers. Hij is ons getrouw gebleven. Hij heeft in goede tierenheid naar de belofte eens gegeven. Het huis van Israël bevrijd. Matteüs 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. En dan gaat dat zo verder. En dan kom ik bij vers 6. Isaïe verwekte David, de koning David. En de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. En dan vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. En dan gaan we verder bij vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Want dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Zingen we na de verkondiging van gezang 157 de versen 1 en 2. Kom tot mij, zoon van David, kom. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De geschiedenis van Jezus Christus, de evangeliën, beginnen met een geslachtsregister. Waarschijnlijk een hoofdstuk dat velen van u zullen overslaan. Al die namen, wat moet je ermee? Maar zelfs, u heeft het ook van dominee Oldenhuis kunnen horen, uit een geslachtsregister kun je heel veel halen. En weet u wat de eerste zin is van het Nieuwe Testament? Letterlijk, het boek van de genesis van de wording van Jezus Christus. Mooi hè? Dat het Nieuwe Testament zo begint. Want er was een oude Genesis. De eerste zin van het Oude Testament. Dat eerste hoofdstuk van de Bijbel. Waarin de wording van al dat mooie van de schepping van de mens wordt beschreven. Tot de verleider komt. De zonde zijn intrede doet. En met de zonde de dood. En nu hier, die nieuwe Genesis, die wording van Jezus Christus, waarbij God die tweede Adam geboren doet worden, om zonde en dood te overwinnen. De wording, de Genesis, de geboorte van Jezus Christus, de grote zoon van David. Van Adam, Abraham tot David, 14 geslachten. Van David tot de Babylonische ballingschap, 14 geslachten. Van de Babylonische ballingschap tot Jezus, 14 geslachten. Ze hebben wel gedacht, waarom dat 14? Is dat symbolisch, 2 keer 7? Maar als je het getal 14 omzet in letters, dan komt daar David uit. David, de grote zoon van David. Daar loopt het op uit. Geboren als mens onder de mensen. Heel verschillende mensen met heel verschillende geschiedenissen. En vanmorgen blijven we even stilstaan bij die ene figuur die in die lijst genoemd wordt, maar anders dan alle anderen. Staat er bij al die mensen voor hem, Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte, ga zo maar door. Van Jozef staat er, Jacob zijn vader verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus wordt genoemd. Nee, Jozef verwekte dit kind niet. Zijn rol in de geschiedenis was anders. Maar daarom nog wel belangrijk. Veel weten we niet over hem. Hij is die stille, zwijgzame figuur op de achtergrond. Maar in Gods plan zo heel erg bruikbaar. En vanmorgen willen we van hem even op de voorgrond plaatsen in de schijnwerpers zetten. Om van hem te leren en te zien dat God ons kan gebruiken. Wie we ook zijn. En dat God voor ons gekomen is, hoe we ook zijn. In een klas, een vriendengroep, de Bijbelkring, in de kerkelijke gemeenschap, in de familie, of misschien bent u het zelf wel, is er bijna altijd wel iemand die er niet zo uitspringt. Een beetje op de achtergrond. Niet iemand met het hoogste woord die alles beter weet, maar iemand die gewoon zijn ding doet. Rustig. En betrouwbaar is. Je weet wat je aan hem of haar hebt. Als je iets vraagt om te doen, dan weet je dat het goed komt. En heel soms zegt hij of zij iets. Nee, niet vaak. Maar als het gebeurt, dan weet je dat je er wat aan hebt en wat mee kunt. Die stille figuur op de achtergrond. En zo, gemeente, stel ik mij Jozef, de man voor Maria, voor. Die de wettelijke vader mocht worden van Jezus. En een beetje invulling in het geval van Jozef is ook nodig, want we weten maar heel weinig van hem. Ja, we weten dat hij timmerman was. Zoals die bevolking van Nazareth het zegt als Jezus hen in zijn vaderstad onderwijst. En dan lees ik in Matthäus 13. Waar heeft deze de wijsheid en de krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heeft zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zussen niet allen onder ons? Waar heeft hij dit alles vandaan? We weten ook dat Jozef uit het huis en het geslacht van David was. Met zijn roots in Bethlehem. En daar zullen ze straks heen moeten om zich te laten registreren. Nog één keer komen we hem tegen in de Bijbel. Als Jezus 12 jaar is en hij achterblijft in Jeruzalem, zonder, zo staat er, dat Jozef en zijn moeder het wisten. Verder niet. De bruiloft in Cana gaat het alleen over Maria en de broers. Jezus is dan ongeveer 30 jaar. Later in de evangelie staat er dat de mensen zeggen tegen Jezus, uw moeder en uw broers staan buiten en ze willen met u spreken. En Jezus zegt dan, en ieder die naar mij luistert en mij volgt, is mijn moeder en mijn broer en mijn zus. Bij het kruis op Golgotha, als Jezus Johannes aanwijst om voor zijn moeder te zorgen, in al die gevallen is Jozef er niet meer bij. En men gaat ervan uit dat hij betrekkelijk jong is overleden. Jozef, de man op de achtergrond. En hij staat hier in het geslachtsregister, omdat hij door God wordt geroepen om de vader, de wettige vader van Gods zoon te zijn. Hij wordt geroepen omdat niet alleen via Maria, maar juist ook via hem, Jezus, die afstamming van die grote koning David te geven. Davids zoon, lang verwacht. Want ooit had God het aan David beloofd. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. En zo wordt Jozef door God geroepen, opdat de schriften vervuld zouden worden. En dat hij geroepen moet worden, dat was wel heel erg nodig. Want wat zal zijn wereld op de kop hebben gestaan? Stel, je bent jong, je bent verliefd, je hebt trouwplannen, je bent samen bezig met het opknappen van een oud huisje om daar te gaan wonen. De bruiloft is al gepland, je hebt je al ingeschreven bij de burgerlijke stand en je leeft er helemaal naartoe. En dan komt je geliefde met het verhaal dat ze zwanger is, een kindje verwacht. En je weet het zeker, dit kindje is niet van jou. Want je hebt het met elkaar afgesproken, we gaan niet met elkaar naar bed voordat we echt man en vrouw zijn. Je wilde erop wachten tot na je huwelijksdag. En het kan niet anders. Of er moet van alles door Jozef heen zijn gegaan. Boosheid, frustratie, het niet kunnen geloven, pijn, verdriet. Diep teleurgesteld denkt hij aan de ontrouw van Maria en aan zijn huwelijk dat in rook opgaat. Want volgens de Joodse wet mocht je niet meer met zo iemand trouwen en zou zo'n overspelige vrouw gestenigd moeten worden. Het is goed om hierbij te bedenken dat als er hier in de Bijbel staat dat zij in ondertrouw zijn, dat dat anders is dan bij ons. Als je in Nederland, het gebeurt niet zoveel meer, maar verloofd bent, zelfs als je je huwelijksdatum hebt vastgelegd bij de burgerlijke stand, dan kun je alsnog zonder juridische consequenties uit elkaar gaan. Dan ben je nog niet man en vrouw. Maar als je in Israël ondertrouwd was, dan betekende dat dat je aan alle formaliteiten had voldaan en dat alleen nog de bruiloft gevierd moest worden, maar dat je dan wel als aangemerkt werd als man en vrouw. En wat moet Jozef nu doen? Maria voor het gerecht slepen, haar laten stenigen, uit de gemeenschap laten stoten, haar ontrouw betaald zetten. Er staat van Jozef dat hij rechtvaardig was. En dat wil zeggen dat hij zich gebonden weet aan de wet van God. En volgens die wet mag hij niet met haar trouwen. Volgens die wet moet zij gestenigd worden. En Jozef zoekt ook niet zijn persoonlijk geluk zo van, ik houd van Maria en dan moet alles daar maar voor wijken. En dan doen we maar net of het niet gebeurd is. Het is ook niet zo bij Jozef dat regels zijn regels zijn en dus. Het is ook niet een afweging, hoe kan ik de kool en de geit sparen en er toch goed van afkomen. Nee, hij houdt van Maria en hij wil zich aan Gods wet houden. En dan bedenkt hij dat als hij haar een scheidbrief geeft, als hij haar in stilte verlaat, dat Maria dan de schande bespaard zal worden. Dan zal hij de loser zijn en hij hoort ze al de praatjes. Dat is toch wat, hè? Heb je het al gehoord, Jozef? Hij zou trouwen met Maria en nu verwacht ze ook nog zijn kindje. En hij heeft haar verlaten. Het is toch een schande, die man. Ja, ik dacht het al wel, hoor. Dat offer wil Jozef brengen. Maar God roept hem terug. En Jozef krijgt een droom. Zoals hij later met Maria en het kind moet vluchten, een droom krijgt. En als hij weer kan terugkeren naar Israël, opnieuw een droom krijgt. De Heere God spreekt door een engel van de Heer met hem. God spreekt. Denk nu even aan het verhaal van Güzel dat ik las. Hij hoort bij de stam van de Oeigoeren in Noordwest-China en is christen geworden. Vandaag komt er een vriend die bij de overheid werkt bij hem, helemaal in paniek. Güzel, je moet vluchten. Je staat op de zwarte lijst. Ze zullen je vrouw als seksslavin meenemen, je zoon in een heropvoedingskamp plaatsen en jij zult gedood worden. Ga. Vandaag nog. God spreekt. God spreekt door een engel bij Jozef. Door zijn woord. Door een medemens. Ook nu nog. Jozef. Zoon van David, wees niet bezorgd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Dat huwelijk, Jozef, dat moet doorgaan. Want ja, het kindje in Maria's schoot is niet jouw kindje. Maar je moet er wel als een vader voor zorgen. Beschermen, opvoeden, een vak leren. En als hij geboren is, moet je het een naam geven. Maria zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En Jezus, dat was in die tijd echt niet een heel bijzondere naam. Heel veel kinderen werden zo genoemd. Het was het oud-testamentische Jozua. Maar deze Jezus zal wel heel bijzonder zijn. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Hij zal zijn God met ons. Jozef, zoon van David, zegt de engel. Jij mag aan dit kind de naam en de erfenis van David geven. Zijn kroon en zijn troon. Gemeente, Jozef, die stille figuur op de achtergrond. Hij doet wat God van hem vraagt. Hij is bereid om te luisteren, te gehoorzamen met alle consequenties van dien. Want de Heere God kijkt niet naar onze buitenkant. Naar wie wij in de ogen van anderen zijn. Of we wel meetellen in de maatschappij, of we geleerd zijn of rijk. Hij kijkt naar ons hart. Zoals de Heere God ook die grote koning David uitkoos uit al die stoere broers. David telde eigenlijk niet mee. Ze hadden hem moeten roepen toen Samuel om hem vroeg. Maar God had hem gezien. Hij wilde hem, die jongen, op de achtergrond gebruiken. En zo wil de Heere God ook ons gebruiken. In zijn dienst, in zijn plan met deze wereld. Je mag er zijn, je hoort er helemaal bij. Laten we naar hem luisteren, hem geloven, hem vertrouwen en gehoorzamen. Want als je dat doet, dan kom je nooit beschaamd uit. Laten we bereid zijn om ons eigen ikje maar opzij te zetten. Misschien onze gekrenkte trots wel. En om te vragen, Heer, wat wilt u met mij en mijn leven? Laten we tevreden zijn met de plaats die God voor ons heeft bedacht. En nee, dat hoeft niet een plek op de voorgrond te zijn. Dat kan ook op de achtergrond. Zodat in onze kleinheid zijn grootheid groot gemaakt zal worden. Het is Advent. En we mogen het weten dat hij gekomen is. Hij die zijn volk zal redden van hun zonden. God met ons. En dat mogen we vanmorgen zien in de viering van het heilig avondmaal. Want om ons te kunnen redden, moest deze Jezus, dit kind, de heerlijkheid die hij bij God had verlaat. Om ons te redden, moest hij, de zoon van God, als mens onder al die mensen geboren worden. Terwijl ik met de preek bezig was, bedacht ik mij hoe het in Jezus' jeugd geweest zou kunnen zijn. Vader Jozef, bezig in zijn werkplaats. En dan komt Jezus binnen, de knieën open, een blauw oog, de kleren gescheurd. Andere jongens hebben hem uit de tent proberen te lokken. Maar hij reageerde niet. Hij werd niet eens boos. Dat bracht hen tot razernij. Ze zouden hem wel eens laten voelen dat ze zo'n braaf jongetje boos konden laten worden. Maar Jezus sloeg niet terug. En zo komt hij bij zijn vader. En hij wil niet zeggen wie hem dit hebben aangedaan. Maar hij heeft wel zijn vragen. Waarom, Abba? Waarom doen ze zo? Waarom zijn ze zo gemeen tegen mij? Jezus. Hij moest die weggaan. Van veracht worden, van lijden, van sterven, voor ons, om ons te kunnen redden. Want, en dat wil de Heere God ook vanmorgen aan ons laten zien, als wij het brood en de wijn tot ons nemen. God is in Jezus, zijn Zoon, voor ons gekomen, wie en hoe wij ook zijn. En daarom, dankjewel Jozef. Dat je dat vanmorgen aan ons hebt laten zien. Dat God ons kan gebruiken. Dat wij mogen gehoorzamen. Dank u wel, Vader. Dat u het ons vanmorgen laat zien. Dat wij het mogen proeven. Dat we het mogen weten. Al zo lief heeft God de wereld. U, jou, mij gehad. Dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven zal hebben. Amen. Gij zijt altijd hemelsmanna dat wij eten. En daarom mogen we nu formulier lezen om straks het heilige avondmaal te vieren. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie waarin ons verteld wordt hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelt. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om die wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om het ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld toen hij zei: het is volbracht. Zo verzekert het avondmaal ons dat we alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. En zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Die geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door die Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. En wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn, alles en in allen. Willen we nu die Heer gaan bidden. Barmhartig God en Vader, dankbaar gedenken we aan deze maaltijd, verzoenend lijden en sterven van uw Zoon, Jezus Christus. En we bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan de Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U wilt voor ons zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, dat we niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus zullen leven en hij in ons. Geef ons de kracht Ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen u te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan uw verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar u met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit alles bidden wij u, genadige Vader, in de naam van onze Heer, Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt. Amen. Dan mogen we nu ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof belijden. En ik lees u de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we terwijl de maaltijd gereed gemaakt wordt en voor de viering zingen lied 377, het eerste vers uit de evangelische liedbundel. En ieder van u spreken in zijn en haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest, net zo zeker, met zijn lichaam en bloed wordt gevoed en versterkt, als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Thank you. neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u nog een keer die woorden uit Matthäus 1, vers 23. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat God met ons. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En nu, omdat u Gods kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Willen we de Heer nu zingen, lied 377, het tweede vers uit de evangelische liedbundel. Liefde, laten we nu de Heere aan zijn tafel onze zielen gevoed en versterkt heeft, hen danken en prijzen. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Genadig en barmhartig is de Heere. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten en niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonde. Vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Willen we de Heer nu danken en bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw grote liefde en trouw. Dat u dat verbond met David ook doorgezet hebt. Het verbond met Abraham, de geslachten door en dat Jezus Christus gekomen mocht. Geboren werd uit een maagd. Uw zoon naar deze aarde. Heer, dank u wel dat hij die weg van lijden, van veracht worden, van sterven voor ons wilde gaan. En dat we zo ook het avondmaal hier mochten vieren. Dat we dat mogen weten. Dat het ook de enige weg is voor ons om weer bij u terug te kunnen komen. Dat we geloven in zijn verzoenend lijden en sterven. Heer, dank u wel voor uw grote liefde. Dat u mensen zoals wij, ook mensen op de achtergrond, en al zijn we misschien niet zo in tel bij anderen, dat u iedereen kunt en wilt gebruiken in uw plan. Deze wereld. Geef Heer dat we ons ook willen laten gebruiken. Dat we openstaan voor u. Dat we naar uw stem willen horen. En dat we het weten als u tot ons spreekt. En dat we u willen gehoorzamen. Heer, help ons daarbij. Want uit onszelf zijn we zo geneigd om een heel andere reactie te geven. Om van u weg te lopen of te staan op onze eigen strepen. De dingen te doen die wij in gedachten hebben. Help ons, Vader. Om uw wil te doen. Heer, wij willen u danken voor al het goede dat u ons elke dag geeft. Voor zoveel vrijheid die we hebben, al zitten we in bepaalde maatregelen vast. Voor vrijheid om te kunnen geloven. Om een Bijbel te bezitten. Om daaruit te lezen. Heer, we danken u voor het feit dat we u mogen kennen. Maar 40% van de mensen heeft ooit het kerstverhaal gehoord. We hebben nog zo'n belangrijke taak, ook hier in onze omgeving. En wilt u ons daarbij helpen en onze woorden en onze daden zegenen. Zodat mensen nieuwsgierig worden. Zodat mensen ernaar vragen. Heer, we willen u bidden voor al diegenen die niet die zegeningen kennen die wij hebben. Die leven in landen waar oorlog is, armoede, honger. Waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Waar een mensenleven niet telt. Waar iedereen zich moet aanpassen aan het systeem. En niet in vrijheid mag geloven. Heer, wij willen u bidden. Ontferm u. Geef een oplossing. Kom met uw liefde in harten van dictators, van machthebbers. Geef vrijheid. Heer, wij willen u bidden voor uw volk Israël. Die belofte aan dat volk gedaan. En ja, die laat u nooit los. En we bidden u om de terugkeer van de Joden naar het land. We willen u bidden om de terugkeer van al die Joden die denken dat ze God niet meer nodig hebben, naar u terug. We bidden u om open ogen dat ze het gaan zien. Dat in Jezus Christus ook hun Messias geboren is. Heer, wij willen u bidden voor landen als Cuba, waar zoveel armoede is, zoveel corona, maar ook zoveel dingen niet bekend zijn omdat we dat niet mogen weten. Wees met het volk daar. We willen u bidden voor onze gemeente. Dat we ondanks deze tijd met alle beperkingen, allerlei dingen die niet door kunnen gaan, elkaar toch vast zullen houden. En voor elkaar zullen zijn. En ja, al is het dan misschien niet fysiek, dan toch aandacht hebben voor elkaar. Juist ook in deze tijd. Heer, we willen u bidden om een zegen voor activiteiten die er nog wel zijn. Wil u vragen of u ook een opening wil geven als we open huis hebben voor de gemeente hier in Boelenslaan. We willen u bidden of u ons allen wilt gebruiken. Wees ook met hen die ziek zijn door corona of andere omstandigheden. Wil u bidden voor Arend Jan, de organist die nog steeds lang niet is waar hij graag zou willen zijn. Wilt u hem ook helpen en de kracht geven? En kon het zijn ook spoedig herstel? Wil u ook bidden voor Riemke Dijkstra, die hier eigenlijk zou spelen, maar ook door corona getroffen is? We willen u vragen, geef dat het ziekteproces bij haar mag meevallen. En zo bidden we u voor de zorg, voor de druk die erop ligt, voor al die mensen die daarin bezig zijn. Dat ze de kracht mogen krijgen om vol te houden. En dat we ons ook verantwoordelijk weten tegenover elkaar. Proberen, zodat die zorg ook ontlast wordt. Heer, wij willen u vragen of u zo met ons mee wil gaan. En we danken u voor al het mooie, voor een verjaardag die we mogen vieren. Voor een kleinkind dat geboren mocht worden. Bij Frits en Klaasien. Heer, wilt u zo ook dat nieuwe leven zegen. Ga zo met ons mee. Houd ons vast. Draag ons in uw liefde. Amen. De collecte mag u bij de uitgang of later digitaal overmaken. En zingen we nu staande ons slotlied, gezang 446, 1, 2, 3 en 5. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. En zo mogen we hem verwachten, naar zijn wederkomst uitzien, toeleven naar dat kind dat voor ons gekomen is en weten dat hij met ons meegaat. Zo mogen we de zegen ontvangen om zelf tot een zegen te zijn. De genade van ons Heer Jezus Christus en de grote liefde van God en de kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal.